De tweede schriftlezing is Matteüs 5, vers 1 tot en met 12.
En Jezus de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn.
Zowel op deze zondag als de Heer het geeft, ook volgende week zondag, zal ons stof voor de prediking de zaligsprekingen zijn. Dus Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Vanmiddag, als God het geeft, vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Vanmorgen de eerste drie versen van Matteüs 5. Matteüs 5, vers 1 tot en met 3. En Jezus de schare ziende is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Jezus spreekt zalig. Dat is het thema waaronder deze zaligsprekingen worden verkondigd. Jezus spreekt zalig. Morgen drie lijnen vanuit de tekst. Jezus spreekt met gezag. Jezus spreekt met onderscheid. En Jezus spreekt met volmacht. Dus met gezag, onderscheid en volmacht. Het is een nieuw moment gemeend in het evangelie van Matteüs. Voorgaande hoofdstukken hebben vooral een inleidend karakter in dit evangelie. De Heer Jezus heeft zijn discipelen tot zich geroepen, zo beschrijft de evangelist in hoofdstuk 4, het laatste gedeelte. Vooral de kern van die roeping was de woorden in vers 19 van hoofdstuk 4, volg mij en ik zal u vissers der mensen maken. Die woorden die stonden niet alleen in het teken van het moment waarop de zaligmaker deze discipelen riep, volg mij, waarmee hij hen wegriep uit hun dagelijks leven, uit hun bedrijf, uit hun familieverbanden en hen maakte tot zijn volgelingen. Maar ze stonden ook in het teken van de jaren die voor hun liggen. Ik zal maken. En ook met het oog daarop heeft de Heere Jezus onderwijs gegeven. Niet alleen met het oog op de scharen die voortdurend hem volgt op belangrijke momenten zien we dat ook. En zagen we dat in de achterliggende weken, de scharen die Jezus volgde, daar waar hij was in het openbare leven, daar waren mensen. Maar een van de bijbedoelingen, als ik het zo mag zeggen, en een van de oogmerken die de zaligmaker ook op het oog heeft wanneer hij het evangelie verkondigt, is om van volgelingen discipelen en uiteindelijk vissers der mensen te maken. En dat zijn eigenlijk de twee lagen die voortdurend terugkomen, ook in het Matteüs-evangelie en die ook vanmorgen zichtbaar worden. Het is de zaligmaker die scharen om zich heen heeft verzameld. Matteüs beschrijft ook waar deze mensen allemaal vandaan komen. Vers 24 en 25 van hoofdstuk 4. Het gerucht gaat door heel Syrië, naar aangrenzende provincie van Galilea en Judea. Mensen die stromen toe over de wegen en brengen met zich mee allerlei zieken en kranken, omdat ze gehoord hebben dat de Heer Jezus ook wonderen verricht en zieken geneest. En ze komen ook met allerlei andere mensen die bezeten zijn van de duivel of andere kwalen hebben. En ook daar weet de zaligmaker raad mee. En ook door die teken die hij op dat moment doet, laat de Heer Jezus zien met wat voor gezag hij spreekt. En dat hij niet zomaar een profeet is die als opgestaan is en onder de scharen ingang heeft gevonden. Omdat hij bijvoorbeeld aantrekkelijk preekt, bijzondere gaven heeft. Maar Jezus' prediking gaat vergezeld met machtige tekenen en wonderen om te bewijzen dat wat hij zegt ook waar is. Vele scharen, zo rond de evangelist dan hoofdstuk 4 af, volgen hem. En hij beschrijft ook waar deze mensen allemaal vandaan komen. Galilea, Decapolis, Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Met één woord, uit heel Israël. Overal vandaan. En dat is bijzonder. Waarom? Omdat het werkterrein van de Heer Jezus in het noorden van Israël is. Het gerucht gaat van hem uit door geheel Israël. En het keert vervolgens tot hem terug, omdat mensen vanuit heel Israël toestromen tot de zaligmaker. We zien in die beweging hoe de Heer Jezus als het ware het volk Israël roept en verzamelt rondom hem. En dat niet alleen, als de Heer Jezus aan al die mensen ziet toestromen, dan laten we daar niet te gering over denken, dat moet inderdaad een grote menigte mensen zijn uit alle hoeken en gaten van het land Israël, allerlei verschillende gebieden zijn vertegenwoordigd, dan klimt hij op een hoge berg en gaat zitten om te preken. We zien eigenlijk dezelfde beweging die we enkele week geleden zagen in Matteüs 12 en 13, dat de Heer Jezus ook gebruik maakt van de natuuromstandigheden, stereo die de Heer geschapen heeft in de schepping, zodat het geluid verdraagt. Toen was het het water en nu zijn het de berghellingen die het geluid versterken, zodat de Heer Jezus ook bereikbaar is voor ieder die aan zijn voeten is gezeten, voor jong en oud die gekomen is om het woord van de zaligmaker te horen. Nou, wie in de bergen is geweest, die herkent dat. Als je bovenop de helling staat, ver bij het dorp vandaan, dan klinkt als het ware dat geluid nog omhoog. Het raagt zo ver. En dat is wat de Heer Jezus ook voor ogen heeft. Om zo ver mogelijk mensen te bereiken met de prediking van het evangelie. Wonderlijk is dat trouwens. Om het maar even met onze woorden te zeggen, hoe de Heer Jezus, hoe snel hij soms kan schakelen. Overdag overziet hij een hele schare en wil hij iedereen bereiken. En 's nachts staat zijn deur open voor de enkeling. Nee, we hebben hier niet te doen met een prediker die gaat tellen hoeveel mensen zitten er onder mijn gehoor en hoe vol zit de kerk en hoeveel mensen luisteren er mee. We hebben hier te maken met de zaligmaker. Voor wie één ziel evenveel waarde heeft als een duizendkoppige schaar. En laten we dat meenemen, gemeente, ook in de stilte van onze binnenkamer. En laten we zo ook luisteren wanneer we hier op dit moment tussen de mensen mogen zitten. Wie weet over een poosje meer mensen mogen komen. Maar onder ons zijn er, en ik denk dat ik dan ook niet zomaar iemand mis, die bij zichzelf soms denkt, zou de Heer mij wel zien? Als ik hier onder de mensen zit, ziet God mij wel? Tussen al die mensen. Of als je alleen thuis zit, ziet de Heer mij wel? Alleen vandaag, niemand die komt. Wel, we hebben hier te doen met een zaligmaker die een grote schare ziet. En die ook de enkeling ziet. Nicodemus. En die soms binnen die grote scharen ook weet wat er gebeurt als de enkeling even de slip van achteren aantikt en in alle stilte weer weg wil gaan, zich wil verstoppen onder de mens. Ook dan weet de zaligmaker om wie het gaat. En ook dan draait hij zich om. En ook dan zoekt hij persoonlijk contact. Mag ik nog één lijntje trekken? Wat kun je dat soms vertroosten, hè? Als je de Heer mag kennen. Dat je in stilte je hart voor hem hebt uitgestort. Niemand die weet wat er in je omgaat en wat je met hem gedeeld hebt. Dat je in het midden van de gemeente zit onder de prediking van het woord. En dat God weet wie daar zit. Wat er aan de hand is. Dat je soms wel eens denkt, en het is me verschillende keren overkomen, dat op maandagmorgen de telefoon gaat, iemand opbelt. Ik heb het ook al eens meegemaakt op zondag. Dat iemand tegen je zei, wie heeft met u gesproken? Begrijp je? Nou, ik niet. En dominee Hoefnagel ook niet. En andere predikanten die hier staan ook niet. Maar dat God je zag. En dat hij je kent. En dat hij weet wat je nodig hebt. Met zo'n zaligmaker hebben wij mensen nou van doen. In de scharen blijft niemand anoniem. En als je alleen komt, verwacht hij je al. Maar er is nog iets anders aan de hand, gemeente, waarom Matthäus, en dat is de enige die dat doet trouwens van de evangelisten, zo uitgebreid stilstaat bij de afkomst van die mensen. Die komt daar vandaan, die komt uit die streek en die heeft zijn huis daar in Jeruzalem staan. Matthäus wil als het ware ook het beeld schetsen dat heel het volk Israël samengestroomd is rondom deze persoon. Niet alleen vanwege het nieuwtje wat op dat moment aan de hand is, nee, het is de Heere zelf die onbewust misschien voor deze mensen hen bijeen verzamelt. Hij wil als het ware heel Israël rondom zijn voeten hebben zitten. Hij wil aan heel Israël het woord verkondigen en hij heeft voor heel Israël hetzelfde woord. En als iedereen zo samen is gestroomd, en dan zitten we nu in vers 1, en de Heere de scharen ziet, dan klimt hij als het ware, klimt hij op een berg. Het is als het ware dat Matthäus zegt, kijk, dat is nou het doel wat de zaligmaker voor ogen heeft. Op dit moment heeft hij gewacht dat heel Israël zal komen tot hem. En nu heel Israël gekomen is bij hem en gaat neerzitten aan de voeten, is dit het moment dat de zaligmaker klimt op een berg? Gaat zitten, zijn discipelen tot zich laat komen, zijn mond opent, leert en zegt. Let u even op die omslag. Tegenover het massale, overal komen ze vandaan. Van heinden en verre en vanuit alle hoeken en gaten. Wordt in één keer de schijnwerper gelicht op de persoon om wie het gaat. Hij staat in het middelpunt, de zaligmaker. En als Matthäus als het ware in één keer het licht zo op hem laat vallen, dan vertraagt het ook. Stap voor stap, heel gedetailleerd, mond open, leren, zeggen. Volgt Matthäus nauwlettend wat Jezus op dit moment doet. Dan moet men ons de vraag oproepen, gemeente, waarom doet Matthäus dit zo? Waarom opeens zo vertraagd? En waarom opeens stap voor stap? En waarom eens zo gedetailleerd? Vanuit dat grote, de scharen, vanuit al die streken, vanuit al de windstreken komen de mensen tot de Heer Jezus. En als iedereen daar zit, dan zou je toch verwachten, en Jezus gaat preken en vervolgens komt meteen de inhoud van Jezus spreken aan de orde. Maar Matthäus bouwt als het ware in één keer de rust in. Hij trapt op de rem. Nou, Matthäus wil een beeld oproepen. En dat doet de evangelist en dat typeert Matthäus ook als evangelist. Dat doet de evangelist aan de hand van Bijbelse woorden. Die de herinnering oproepen aan Bijbelse personen. Wat met de woorden die de evangelist gebruikt, ook in de taal waarin hij schrijft. En het beeld wat hij oproept vanuit dit moment. Zien de mensen die Jezus kennen vanuit hun eigen Joodse achtergrond opeens iemand anders vanuit de geschiedenis daar gaan, op een berg, neerzetten, mond openen en leren. En dat is Mozes. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen? Maar dat is wat Matthäus wil zeggen. Jezus doet Mozes na. Exact. Als je ogen zou dicht doen en je zou het alleen maar horen, klim op een hoge berg, neer gaan zitten, mond openen, leren, dan waan je bij de Sinaï. Waar heel het volk Israël samen is gekomen, onder Gods leiding, gaat zitten aan Mozes' voeten, die namens de Heere de wet gaat verkondigen. Dat is wat de zaligmaker voor ogen heeft. We zullen dat ook in de komende week, zowel vanmorgen, vanmiddag, als ook volgende week zondag, als God het geeft zien. Dat de kern van Jezus' prediking in de bergrede een uitleg is van de wet. Waar de zaligmaker voortdurend benadrukt dat hij niet gekomen is om de wet te ontbinden, dus Mozes af te schaffen. Een breuk te slaan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Zichzelf als een tegenstelling ziet van Mozes. Maar de lijn wil doortrekken vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament, ook de lijn van Mozes. En dat niet zomaar als het gaat om een soort samenvatting, een detail hier en een motiefje daar en daar een element. Nee, de Heer Jezus benadrukt het. Geen punt, geen komma, geen titel van de wet. Laat ik vallen. Ik wil alleen maar nazeggen wat Mozes jullie al heeft voorgehouden. En dat niet alleen, hij gaat ook meteen uitleggen wat de wet van Mozes betekent. Denk aan die voorbeeld die de Heer Jezus dan geeft in de bergrede. Jullie hebben al gehoord, gij zult niet echt preken, zo houdt hij hem voor. Maar ik zeg je, dit is wat Mozes bedoelde. Echt breken is niet alleen met een ander in bed liggen. Maar ook met verkeerde bedoelingen en ogen naar een ander kijken. Mozes heeft gezegd, je zult niet doodslaan, maar dat betekent niet alleen dat je iemand niet om het leven mag brengen. Maar dat betekent ook als blikken kunnen doden. En als je je gedachten kon uitvoeren, dan sta je schuldig aan dit gebod. De tweede Mozes. Die een stap naar voren doet vanuit de schaduw van de eerste Mozes. En met gezag gaat spreken. Hij leert hen. Waar hij zijn gezag aan ontleent, wel in de eerste plaats aan het woord dat hij preekt. En dat is in Jezus' dagen alleen nog maar het Oude Testament. Daar ontleent hij het gezag aan om te preken. Dat maakt hem ook tot een prediker in Israël. Hij opent de schriften, zo benadrukken de evangelisten voortdurend. En hij laat zien wat God met dat woord voor ogen heeft. Een woord dat dan niet alleen vertroost, bemoedigt, leiding wil bieden, maar ook een woord dat ontdekt in je ogen, waar we het net even over hadden. Je gedacht, je hart, je gevoelens. Waar je niet tegen strijdt, maar die gebruikt als golven om al fantaserend verder op te kabbelen. Dat is wat Jezus doet. Met dat gezag preekt hij. En de schare komt om naar hem te luisteren. Dat is een bijzondere gemeente, daar wil ik toch even met u bij stilstaan vanmorgen. De boodschap die schare hoort is nou niet zo, we zouden zeggen vandaag positief. Nee, onder Jezus' prediking ga je niet altijd met een fijn gevoel de kerk uit. Ik weet niet of u het wel eens overkomen is, maar ik heb meer dan eens een ongenadig hard pak slagen onder de prediking gehad, ook hier op de kansel. Dat je ook wel eens een keer verslagen de kerk uitkomt. Verdrietig. Met pijn. Maar waarom komen die mensen nou? En mag ik in het verlengde daarvan die vraag ook maar gewoon eens aan u stellen. Als je ook wel eens een keer zo'n moment hebt beleefd. Pak slaag, verslaag. Waarom bleef je komen? Omdat Jezus het zei. Het is net als dat je moeder het is. Vergun me dat ik dat voorbeeld even gebruik, gemeente, maar ik denk dat ik aan veel levens raak, ook mijn leven. Nu kwam ik in midden in de nacht thuis en ik wist, ik ben ver van mijn plek. En ik hield er ernstig rekening mee dat mijn vader me stond op te wachten. Nou, dan weet je wel wat er kan gaan gebeuren. En wat nog nooit gebeurd is, mijn vader zat daar niet, mijn moeder zat in de kamer. En die keek me aan en ze rook en zag waar ik vandaan kwam en ze begon te huilen. Wat had ik op dat moment eigenlijk graag gewild dat mijn vader daar stond. Niks ten nadele van mijn vader, maar wij vaders worden snel boos toch? Dan zeg je harde woorden. En dan kun je als kind, mag ik me even verplaatsen nu in een jongere. Dan kun je als kind daartegen in gaan schreeuwen, word je ook boos. En dan kun je ergens nog een beetje je eigen gelijk gaan halen. Je snapt me niet, ik ben jong. Maar tegen tranen, die komen uit een hart vol moederliefde. Er is geen kind tegen bestand. Dat ontwapent. En dat breekt. Kijk, zo'n prediker is nou de zaligmaker. Hij zegt geen harde woorden, maar scherpe woorden gedompeld in liefde. En dat trekt die mensen aan de voeten van Jezus. Omdat ze door die scherpe woorden horen en zien de gestalte van die herder die aan het zoeken is naar dat verloren schaap. En is dat ook niet wat ons steeds terugtrekt naar het woord? Ook wanneer je soms een pak slaag krijgt. Maar dat je in die woorden, in de schaduw van de schriften, de gestalte van de zaligmaker ziet oprijzen. Die met betraande ogen die scherpe woorden spreekt en toepast aan je hart. Zodat je niet alleen herkent, het is waar, maar dat je beleidt, hij, u hebt gelijk. Meer dan eens heeft de Heer Jezus die schaar in bewogenheid en scherpte aangekeken en zo ook zijn discipelen. Maar keer op keer kwamen ze weer, ook de discipelen van de Heer Jezus, ondanks dat hij hen soms heel scherp aansprak. Ik denk even aan Petrus. Petrus, ga weg achter mij. Je staat me in de weg, je bent de Satan. En op dat moment neemt Petrus geen ontslag en hij zegt dan niet tegen de Heer Jezus, nou als u mij zo behandelt, zoekt het dan maar uit met de rest, maar ik ga naar huis. Maar dan knakt het en dan breekt hij. En dan voegt hij zich achter Jezus, al snapt hij er helemaal niets van. En vervolgt hij ze weg, op weg naar het kruis. De mensen komen omdat er iemand aan het woord is die een hart voor mensen heeft. Jezus, zaligmaker van mens. En hij opent zijn mond, zo zegt Matthäus, kijkt u maar even met me mee, dan zitten we ook in het tweede punt. En hij begint te spreken, zalig zijn de armen van geest. Let u er even op dat de Heer Jezus niet zegt, zalig zijn jullie allemaal. Wat fijn dat jullie allemaal gekomen zijn. Dat jullie de moeite hebben genomen om zoveel kilometers over die bestofte wegen af te leggen, zodat je uiteindelijk hier ook kan zitten. Je hebt je huis achtergelaten, misschien ook wel je werk voor een dag laten liggen. Dat heeft natuurlijk ook je inkomen aangetast. Je hebt dat allemaal voorover. Welkom hier, allemaal zijn jullie. Nee, terwijl de Heer Jezus die scharen ziet, zegt hij, zalig zijn de armen van geest. Hij maakt dus een voorwaarde. Hij zegt, zalig zijn diegenen die arm van geest zijn, die aan deze voorwaarde voldoen. Arm van geest. Dan ben je zalig. Ziet u dat, gemeente, voordat we kijken naar de inhoud van de woorden, dat de Heer Jezus ook onderscheid maakt in zijn prediking? Dat de zaligmaker van de schriften een andere zaligmaker is dan wat we hier en daar wel eens om ons heen horen. Van, nou ja, de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. als je tot hem komt en naar hem te luisteren, nou, dan ben je er eigenlijk al. Of ik trek de lijn maar even wat meer door, wat scherper. Als je in hem gelooft, en je gaat aan het avondmaal, nou, dan ben je zalig. Dan bewandel je de weg van de middelen, houd je aan het woord. Dat is genoeg. Lieve mensen, als je denkt dat een avondmaalganger om de avondmaalstafel naar de hemel gaat, dan heb je het mis. Dan zit je ernaast. Waarom? Al in de eerste plaats omdat de praktijk leert dat. En denk ook even aan onze eigen gemeente. Er in de loop van de jaren verschillende mensen zijn afgereisd die nooit vrijmoedigheid hebben gehad om aan de avondmaalstafel te zitten. Om wat voor reden dan ook. En het kunnen soms hele persoonlijke redenen zijn. Daar moeten we maar tussenuit blijven. Maar waarvan we weten dat ze juichen voor Gods troon. En we weten ook van avondmaalgangers die op dit moment nu midden in de wereld leven. En in deze gemeente aan de tafel hebben gezeten. Dat wil niet zeggen dat ze nu al verloren zijn. Maar laten we even heel voorzichtig zijn met de uitspraak. Een avondmaalganger is dus meteen een kind van God. De schrift moet het bewijzen. Zoals de zaligmaker doet. Want wat is die voorwaarde? Kijkt u even met me mee. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn bedelaars, maar dan wel van een bijzonder soort bedelaars. Bedelaar, als je dat in Jezus dagen zou zeggen, dan hadden de mensen daar meteen ook een beeld bij. Wij moeten voor een bedelaar, ik zeg het maar wat gechargeerd even vanmorgen, wij moeten voor een bedelaar naar de grote stad. Daar zie je ze dan bij een station of ergens in een portiek. Onze kinderen die in Rotterdam naar school gaan, die hebben meer dan eens ook de bedelaars ontmoet. De zwervers, Rotterdam-Zuid en daar in die omgeving. Of in Dordrecht. Maar in de dagen van de Heer Jezus trof je ze eigenlijk aan in elke dorp en in elke stad. En zeker op een moment vandaar ook dat je in de evangelie zo vaak een bedelaar ontmoet in de richting van de scharen. In de omgeving van veel mens. Daar waar mensen zijn, daar is geld. En daar gaan bedelaars natuurlijk ook naartoe om hun hand op te houden en om een aalmoes te vragen. Of daarom zit ze ook aan een weg waar veel mensen langskomen. Denk aan de weg van Jericho naar Jeruzalem. Om hun hand op te houden en te bidden om een aalmoes. Maar de Heer Jezus bedoelt hier met bedelaars niet de bedelaars die we op de straten tegenkomen of bij ons op een station of liggend op een bank of in een park. Maar hij gebruikt een Bijbelse uitdrukking. Daar heb je het weer. Deze leraar in Israël, die vertelt geen nieuwe dingen. Die opent de schrift. En die laat het woord aan het woord. En daar ligt nou voor ons vanmorgen op deze voorbereiding zondag de eerste lijn aan de tafel. Het woord is als het goed is de grond waarop je aangaat of afblijft. Niet wat mensen van je vinden of zeggen. Nou, jij bent zo serieus. Ik snap niet dat je niet aan het avondmaal gaat. Wat je vriendengroep zegt, ik zeg het maar gewoon concreet, van de drie gemeenten vind ik dat hier het sterkst. Die ik heb mogen dienen, je vrienden. He, omdat vrienden aan het avond mag gaan, waarom blijf je dan af? Het is niet de tafel van je vrienden. Het is de tafel van de zaligmaker. Van de Heer Jezus Christus. Het woord moet het doen. Mag ik die vraag van morgen op deze voorbereiding zondag dan maar ook gewoon eens bij je neerleggen? Kun je nou vanuit het woord uitleggen waarom je aan wil gaan? Gewoon je Bijbeltje open. Dus je kunt zeggen, kijk, dit gedeelte in de schrift. Daar sprak de Heer nou zo duidelijk tot me. Dat trekt mij over de streep. En geeft mij vrijmoedigheid om aan te gaan. Omdat ik heel veel dingen niet kan vertellen waar mensen misschien op zitten te wachten. Maar één ding wel, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Toen sprak God onder die prediking, dat Bijbelgedeelte, of in dat dagboekje. En in dat woord heeft hij mijn leven nou verankerd. Dat is ook de enige reden waarom de Heer Jezus in de zalensprekingen voortdurend het Oude Testament citeert en dat uitlegt. Hij verheft zichzelf niet boven het woord, zet geen wicht tussen Gods woord aan de ene kant en Gods zoon, dat is hij dan aan de andere kant. Nee, hij belichaamt de schrift en legt dat uit en laat zo het woord alleen aan het woord. Als Jezus spreekt, valt hij weg achter de stem van zijn vader. Armen van geest. Dat is een uitdrukking uit het Oude Testament. Nu komt die uitdrukking vooral, en ik denk dat u hem al voorbeeld al prekent, inderdaad vooral in de psalmen tegen. Psalm 34 bijvoorbeeld. Waar mensen beschrijven wat de Heer in hun leven heeft gedaan en wat de uitwerking van het woord en van Gods stem is in hun hart. Of bijvoorbeeld Jesaja. Ik denk aan Jesaja 57 vers 14. Want al zo zegt de hoog en verheven en die in de hoogte woont. Ik woon in de hoogte. En bij dien die van een vernederde en verbrijzelde geest is. En dan gebruikt Jesaja exact dezelfde woorden als hij ze in onze vertaling verschillend overgezet. Die de Heere Jezus hier ook in deze zaligspreker gebruikt. Hij zegt, kijk, dan ben je zalig. Als de hoge en verheven God, die geen zondaar in zijn nabijheid kan dulden, afdaalt vanuit zijn heiligdom en bij iemand die verslagen en verbrijzeld van geest is, gaat zitten om hem zalig te spreken. Zet daar het woord ook niet meer in trouwens, met de afstand tussen God en mij. En doet de schrift dat niet om ons ook te confronteren dat ik vanuit mezelf die afstand niet kan overbruggen. Maar als de beweging moet komen, God in beweging moet komen, dat hij afdaalt tot in mijn nood en in mijn ellende, in mijn schuld en in mijn zonde. En die schuld en zonde niet alleen genadiglijk moet bedekken door mij Christus gerechtigheid toe te rekenen, dat als een kleed over mijn verbeurde leven heen te leggen, zodat God alleen maar Jezus onschuld ziet, maar dat hij dat doet om contact, om omgang, om geloofsgemeenschap te hebben. Dat de Heer daar uiteindelijk op uit is. Niet dat de zwarte bladzijden van mijn leven worden bedekt alleen maar door zijn hand en dan is het goed. Maar dat de Heer ernaar verlangt om van hart tot hart en van oor tot oor en van mond tot mond te spreken. Dat God weer God wordt in mijn leven, omgang heeft met mij. Je hoort dat doorklinken in die uitdrukking, zalig zijn de armen van geest. Dat zijn de bedelaars die er naar uitzien. Dat de Heer afdaalt en dat hij zichzelf in het hart openbaart. En dat wanneer hij dat doet, ook de helsgoederen die hij meeneemt vanuit zijn heiligdom uitstalt en aanreikt en toepast en maakt tot mijn eigendom. En zitten we niet op dit moment van de preekgemeente ook in het hart van wat de avondmasformulier ons voorhoudt. Ik wil die passage toch even met u lezen. Dat is dat moment nadat al die zonden genoemd zijn, die openbare zonden, waardoor mensen worden vermaand om af te blijven van de avondmastafel. En als je dan die lange rij voorbij ziet komen. Mag ik eens eerlijk zijn vanmorgen? Dan betrap ik me bijna er altijd op dat je hier op de kansel staat te lezen. Misschien dat u er anders in staat. Staat te lezen voor een ander. Ik kan er soms zo beroerd van worden. Dat je de veroordeelde kant van het woord toepast op een ander. Omdat je jezelf te goed voelt. Maar als je aan Jezus' voeten hebt gezeten, en je hoort bijvoorbeeld dat toch wel wat merkwaardiger woord speler, dan denken wij in onze tijd aan iets anders. Ik kan me voorstellen dat de kinderen dan denken aan een spel, een sportspel. En je zegt daarbij gokken. Nou, ik heb best wel veel gedaan, maar gokken volgens mij niet. Maar wat zit er achter gokken? En geldzucht. Zo snel mogelijk rijk worden. Is dat niet wat Jezus eigenlijk bedoelt in de bergrede? Je hebt gehoord. Maar ik zeg je. Dit is dus gokken. Geldzucht. Dan sta je in de zitje toch wel voor jezelf om morgen te luisteren, of niet? En dan begrijp je ook dat het avondmaalsformulier verder gaat. Dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden. En dan struiken we eigenlijk weer. Hè, om de verslagen harten. Nou, als je nou voor die ander zat te luisteren, zoals ik dat ook inderdaad vaak doe, dan is je hart niet verslagen. En dan is je hart verheven. Kijk je erop neer. Dan denk je bij jezelf, ja natuurlijk, die mogen niet aangaan. Maar als Jezus zijn mond open doet, en als hij gaat leren, dan komt het woord naar je hart. En dan knakt het hier. Dan begint dat te brokkelen. Je ego, je trots, je hoogmoed. En dan wordt de afstand tussen jou en God alleen maar groter, toch? Ik aan zijn voeten. Ik aan zijn tafel. Ik in zijn koninkrijk. En dan gaat dat voor een manier verder. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht, dan die zonder enige zonde waren, want wij komen niet tot dit avondmaal aan daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf. Kijk, daar komt die houding van die bedelaar opeens tevoorschijn. Hand omhoog naar buiten. Buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Zo maakt Jezus nou onderscheid in die schade. Hij kent alleen degene die kwamen voor hem. Met de verlegenheid, de schuld, de verslagenheid, de zonde van zichzelf. En terwijl hij weet om wie dat gaat in die schaar, gaat de Heer Jezus niet van tevoren selecteren, wil u even opzij gaan, ik zie daar iemand zitten die beantwoordt aan wat ik nu wil zeggen, zalig zijn de armen van geest, daar zit de bedelaar. Maar hij spreekt die woorden uit over de hele gemeente. En al predikend evangelie noemt hij die bedelaars bij hun naam, zodat zo'n bedelaar zich herkent in het woord van de zaligmaker. Kijk, dat is nou eigenlijk ook de kern van de prediking. Ook van de voorbereidingsprediking van morgen. Dat geeft eigenlijk een heel stuk rust, gemeente, voor u en ook voor mezelf, onder de kansel en op de kansel. Wij hoeven dat onderscheid niet te maken, we hebben genoeg aan onszelf. En de tafel wachten hoeven als het gaat om wat er leeft in ons hart ook niet bij de deur te gaan selecteren. En de dominee hoeft ook niet zo te prediken dat de hele gemeente het gevoel krijgt, niemand kan aan het avondmaal. Maar op het moment dat het evangelie verkondigd wordt in het midden van die schade die is gegroepeerd zit rondom de voeten van de zaligmaker, is het Jezus die deze mensen bij hun naam gaat noemen. De bedelaars. Die verlegen zijn om God. Die hongeren en dorsten naar Christus gerechtigheid. Die het dus ook niet meer kunnen houden met hun eigen armoede en daar een stukje godsdienst van gaan maken. klagers aan Jezus' voeten ben ik nog nooit tegengekomen. Wel bedelaars die zichzelf aanklagen bij God. Vanuit hun verlangen om de Here te mogen leren kennen. Vanuit de honger en dorst naar Christus' gerechtigheid. Omdat hun hart gebroken werd toen zij Jezus voor het eerst ook zagen oprijzen vanuit de schriften. En hem in al zijn gewilligheid, in al zijn algenoegzaamheid ook voor het eerst mochten zien en zich aan hem mochten verlustigen. Dat bracht je toch aan Jezus' voeten. Niet om wat hij tot jou zei, maar om wie hij is. Hij spreekt zalig. En let dan ook eens op de manier waarop de Heer Jezus zalig spreekt. Ik zei het vanmorgen al een paar keer, de Heer Jezus doet eigenlijk niets anders dan de belofte vanuit het Oude Testament uitspreken. Maar als die beloften klinken in zijn mond en opkomen vanuit zijn hart, dan krijgen die beloften van de schrift opeens ook een volle kracht en volle betekenis. Dan is het Jezus die zalig spreekt. Om hem alleen. Hij zegt het met kracht. Dan staat niet in de eerste plaats het woord op de voorgrond. Maar dan is veel belangrijker dat je het uit zijn mond hoorde klinken. Hij spreekt zalig. Het zij in deze eerste zaligspreking, zalig zijn de armen van geest. Het zij in de zaligspreking die vanmiddag centraal staat. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En al is dat dan heel groot dat je jezelf in die belofte die de zaligmaker uitspreekt mag herkennen. En al herken je je ook in de houding van een bedelaar die het leven niet meer in eigen hand kan houden. En het daarom buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus moet zoeken. Maar wij komen toch niet volgende week zondag naar de avondmaalstafel om over onze geestelijke krullenbolletjes geaaid te worden. Wat drijft ons aan de tafel? Dat is toch maar één verlangen. Jezus Christus zien en aanschouwen in zijn schoonheid. Ons zalig kijk aan hem die dierbaar voor mijn hart is geworden. En wat hij dan zegt en hoe hij dat zegt, dat is met eerbied gesproken punt 2. Maar het gaat om hem. Om de gastheer. Laten we ons dan ook verrassen, gemeente, met eerbied gesproken aan de avondmaalstafel. Met welke belofte hij komende zondag ons en kinderen die door genade hem mogen leren kennen, wilt vertroosten, wilt versterken, wilt bemoedigen, wilt verootmoedigen. Als hij maar spreekt. Als we zijn stem maar horen. Als we zijn gezicht maar mogen zien. Als we aan zijn voeten maar mogen zitten. Als we alleen maar hoeven te luisteren en ons zo te mogen laten rusten in de volkomen gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maak er een stap, gemeente, naar het derde punt en slaan dan meteen ook een brug naar vanmiddag. Kijkt u even met me mee naar de zaligspreking. Er staat: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Een grotere tegenstelling is volgens mij niet te bedenken. Tussen een bedelaar aan de ene kant en een kroonprins en erfgenaam aan de andere kant. U kent dat verhaal denk ik wel. Die bedelaar in Amerika. Die man die elke nacht op een bankje sliep of in een metrostation verbleef. Die de vuilnisbakken afstroopt. Op een gegeven moment kwam er iemand voor hem staan die zegt: joh, we hebben al zo lang naar je gezocht, bent u die en die? Ja, dat klopt. Hij zei: nou, we hebben alles op alles gezegd om je te zoeken en eindelijk hebben we je gevonden. Zou je willen meekomen? Wat is er aan de hand? Nou ja, misschien heb je hem niet eens gekend, maar een oud-oom van je, die is overleden. Die heeft een testament nagelaten. Je bent de enige erfgenaam. En je wil het vermogen wat hij heeft nagelaten niet weten. Dan kan iemand twee dingen doen. Hij kan zeggen: nou ja, goed, ik ga mee. Zou hij dat zo hebben gezegd? Ik ga mee. Ik denk dat hij een gat in de lucht heeft gesprongen of niet. En het nauwelijks kon geloven. En op een gegeven moment ook gevraagd heeft, ben je wel aan het goede adres? Vergis je niet? Je hou je me niet voor de gek? Laat het eens even zien. Mag ik de bewijs? Testament laten zien? Namen? Weet u wat deze bedelaar deed? Hij geloofde het niet. En hij liep door. Zie je die grote scharen daar zitten? Jezus spreekt zalig. Heel het koninkrijk van God is beschikbaar onder één voorwaarde. Je hand ophouden. De houding aannemen van een bedelaar die er buiten staat, zijn rechten heeft verspeeld en alleen maar afhankelijk is van God die wil geven. Is dat ook de vrucht op de prediking, gemeente, van de achterliggende periode tussen de vorige avondmaalzondag en de komende avondmaalzondag? Dat daar je ogen voor geopend werden. Dat dat de Heere is die dat nou van je vraagt. Heel het koninkrijk der hemelen. Als een aalmoes. Een lege hand. Een leeg hart. Het verlegen is om God. En dan ben je zalig. Weet u wat nou zo bijzonder is in het koninkrijk der hemelen? En dat wordt volgende week zondag aan de avondmaalstafel beoefend. Dat dat wat wij hebben in de belofte van het evangelie op dit moment ons wordt voorgehouden in één stukje brood en één teug van de beker. En dat is onze rijkdom hier beneden. Wanneer wij tot de avondmaalstafel komen, dan komen we met helemaal niets. We zoeken het buiten onszelf. Wanneer we aan de avondmaalstafel zitten, zitten we daar als een bedelaar. Aangewezen op een volkomen zaligmaker. En wanneer we van de avondmaalstafel terug gaan naar huis, hebben we weer niets dan alleen maar de belofte van het evangelie. Maar Jezus sprak die belofte uit. Aan de tafel en vanmorgen aan het woord. En daarom geloof het, omdat Hij het zei. Al heb ik niets, al ga ik weer arm van de avondmaalstafel terug naar huis. Al weet ik dat op het moment dat ik de tafel verlaat, misschien de aanvechting me weer in mijn nek springt. Al weet ik dat ik weer een periode tegemoet ga van aanvechting en van strijd. Al weet ik dat ik soms op bepaalde momenten in het leven God kwijt ben en Hem niet kan missen, maar dat de Heere zich op dat moment stilhoudt. Maar wij hebben het en wij hebben het niet. Wij zijn rijk en wij zijn arm. Wij zitten aan de avondmaalstafel en we juichen vanwege Christus' gerechtigheid. En we kijken ons zalig aan zijn rijkdom. Maar wij zitten daar als bedelaars. Alles ligt buiten onszelf in de Heere Jezus Christus. Maar is dat ook niet het hart van die diepe blijdschap aan de avondmaalstafel? Dat God ons zo behandelt. En dat de Heere, als we van die avondmaalstafel teruggaan, terug naar onze huizen en terug naar het leven, ons niet alleen weg laat gaan, maar mee laat gaan met de Heere Jezus Christus. En met het woord dat Hij heeft zijn leven heeft belichaamd. Want Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat Hij arm is geworden, daar Hij rijk was. Opdat Gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Zo gaan wij toch terug van de avondmaalstafel. In onszelf hebben we niets. Maar aan de tafel zei Jezus het, terwijl Hij de tekenen van zijn trouw en van zijn zekerheid ons overhandigde. Voor u is het koninkrijk der hemelen. Wat dat koninkrijk is, mag ik het eens even heel snel doorvertalen naar wat Jezus wil zeggen. Voor u ben ik God de Drie-enige. En daarom kijken we uit naar de avondmaalstafel. Niet om bevestigd te worden. Niet om rijk en verrijkt te worden in onszelf. Maar met maar één verlangen, Heer, wilt u het nog eens een keertje zeggen? Ik voor u. Eén keertje nog maar. Ik kan er zo vaak niet bij. En ik mis zo vaak die zekerheid en die blijdschap. En het doet me zo verdriet. Omdat ik u dan tekort doe in uw betrouwbaarheid, in uw gewilligheid, in de vastheid van uw verbond en van uw belofte. Maar om die reden heeft u toch de avondmaalstafel aangericht. Met het oog op bedelaars, die alles kwijt zijn, soms u ook kwijt zijn. Daar wilt u toch bedelaars verzamelen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Opdat het heil in God zich zou openbaren en we het weer opnieuw mogen horen uit uw mond. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Krijg je ook al honger? Naar Jezus' gerechtigheid. Amen.